In verband met het overlijden van Aart Hogendoorn zingen we Psalm 89, vers 19. Gedenk, o Heere, hoe zwak ik ben, hoe kort van duur. Het leven is een damp, de dood wringt ieder uur. Zou het mensdom dan vergeefs op aarde zijn geschapen? Wie leeft er, die den slaap des doods niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Ai, help ons als tevoren, gelijk gij bij uw trouw aan David hebt gezworen. We noemden u Psalm 89, vers 19. De schriftlezing voor dit morgenuur kunt u vinden in de profeet Zacharia hoofdstuk 1 vanaf vers 7 tot en met vers 17. Doch vooraf stellen we ons onder de tucht en lezing van de heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op den aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Had u genoemd te lezen Zacharia 1 vanaf vers 7 tot en met vers 17. Op de 24e dag, in de 11e maand, die de maand Shebat is, in het tweede jaar van Darius geschiedde het woord des Heren tot Zacharia, de zoon van Berechia, de zoon van Iddo, de profeet, zeggende: Ik zag desnachts, ziet, een man rijdende op een rood paard, en hij stond tussen de mitten, die in de diepte waren, en achter hem waren rode, bruine en witte paarden. En ik zeide: Mijn Heere, wat zijn deze? Toen zeide tot mij de engel, die met mij sprak: Ik zal u tonen wat deze zijn. Toen antwoordde de man die tussen de midden stond en zeide: Deze zijn het, die de Heere uitgezonden heeft om het land te doorwandelen. En zij antwoordden, de engel des Heere, die tussen de midden stond en zeiden: Wij hebben het land doorwandeld en ziet, het ganse land zit en het is stil. Toen antwoordde de engel des Heeren en zeide: Heere der Heerscharen, hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda, op welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren? En de Heere antwoordde den engel, die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. En de engel die met mij sprak, zeide tot mij, roep uit, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, ik ijver over Jeruzalem en over Sion met een grote ijver. En ik ben met een zeer grote toorn vertoornd tegen die geruste heidenen, want ik was een weinig toornig, maar zij hebben ten kwade geholpen. Daarom zegt de Heere alzo: Ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. Mijn huis zal daarin gebouwd worden, spreekt de Heere der Heerscharen. En het richtsoer zal over Jeruzalem uitgestrekt worden. Roep nog, zeggende: Alzo zegt de Heere der Heerscharen, mijn steden zullen nog uitgespreid worden vanwege het goede. Want de Heere zal Sion toch troosten en hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Tot zover.
Thank you. onze enige verwachting sta in de naam des Heren. Het die de hemel en daar de geschapen heeft, weet het niet. Het die trouwen houdt en eeuwig leeft. En nooit zal laten varen de werken en zijn er handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus, zij de Zoon, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Tracht u nu tijdig en dieper aanzien des Heren te zoeken in gebed. Heer, wel eens zijn dat gij dan Jeruzalem kan te troosten en dat dan ook dan hebt te spreken, dat gij dan in de uitbreiding van uw kerk aan de hand heeft. En wat is dan niet dan ook zo, wanneer wij in onze staat van droefheid hebben te verkeren, aan die troost ook nodig, welke gij hebt toe te zeggen. Want er zijn er zoveel roepstemmen en boodschappen tot de mensenkinderen gekomen, welke al wat moed zouden kunnen benemen. Wanneer wij in het wereld gebeuren, kijken wat er helemaal heeft te gebeuren, dan zou hij dan ook wel dan kunnen denken, wat zou er aan die toekomst wezen, waarin wij hier als kerk, of wat wij in gemeenschap, of in de kerk, of in de kerken, of bij land en volk zou worden gevonden, als we kijken op alles wat er te doen is in deze wereld. Maar tegelijkertijd, Heer, is dan wel te zien dat er in de godsregering dan ook dan zulke troost zal worden gegeven, welke gij bij tekenen en bij het woord hebt kunnen doen. Wanneer wij dan in het mooie uur dan de boog aan de hemel zien staan, en wanneer deze kleuren dan in het heelal, dan zich dan in deze boog hebben te toden, dan ziet het op de trouw van uw verbond. Welke in zoveel tijd en eeuwen daar niet van hebt te verschillen. Wanneer gij toch ook in deze tijd, die dan ook uw toezegging gegeven heeft, en niet alleen in de natuur. Wanneer het dan gaat dat deze wereld dan niet in deze wateren zullen verzinken. Maar dat het dan is dat er in dit zijn van de tijd, dat er ook van u van eeuwigheid de gedachten des vredes gekend zijn. Welke dan betreffen hier daaronder het woord waarin het volk heeft te bekeren, zijn troost over uit heeft uit te putten, de eeuwige trouw van de verbondsgod in lengte van tijd en dagen dat deze godsregering over alles heeft te gaan. En hier en althans, dan komt er die stemmen dan in die ons dan vertellen dat gij hebt te regeren, maar dat er ook aan de schuld niet weinig is. Welke de mens heeft gemaakt bij het verlaten van God en dat in het paradijs dan al, maar ook zo in alle dagen dan zonder getal, waar je weet dan hebben voor te strijden, de nek te tegenin hebt te gooien, wat er dan tegen van u gezegd hebt te wezen in de poorten Gods, dat wij dan zelfs wanneer we daarvan bekend hebben te wezen met bewustheid, dan tegen u in hebt te gaan, want ja, er zijn er zoveel die weten het niet, heren. De ganse wereld is in deze duisternis gehuld. En als het dan over de kerk hebt te kopen, dan is dat hier ook tegen Peter weet in. Want wij zijn wel van u gewaarschuwd. Keer op keer heb gij het aan het laten tonen door de mond die we knechten. En wat er toen in de tijd al gepeest is, dat er dan het heen gaan de gezendingen te feest voor hen, welke hier dan komen te roepen en te nodigen tot u te bekeren en zich te benederen voor het aangezicht des Heren. Maar het is dat wij niet willen en als wij de stem van onze consciënties dan tot zwijgen gebracht hebben, dan komen wij met een verschroeide consciëntie harder te worden dan dat het ooit geweest is. En altijd heb gij dan toch nog zo weer die roepstem, heren. En daar is dan toch die langmoedigheid en die goedheid hier dan in te zien. En dat gij tot u hebt te krijgen, zoals dat voornemen geweest is, dat er in de eeuwigheid de gedachte des vredes gekend te wezen, dat er een volk zal wezen. Ach, het zal tot hun eigen verwondering wezen, dat zij de dood niet weggestorven zijn, dat zij de langmoedigheid, uw goedheid, de verdraagzaamheid hebben gekend. En als het dan is dat er in het volkomen van uw getuigenis, dat de deuren van uw huis nog opengezet hebben te worden, dat er dan zulke verklaring van God in het leven geweest is, dat gij dan geen rust hebt in de dood in zondags. Maar dat hij zich bekeert in teven, maar ach, nu is het dan ook weer zo dat de stem van de dood wel heeft geklonken. Hij is zoveel malen dan ook wel als wij naar het wereld gebeuren ziet, maar ook waar wij de gezinnen, dan hier dan ook zo van elkaar gescheiden worden wanneer de dood tussen beiden te komen. En dan bij een en dan bij ander, dat we op die lege plaatsen te zien, zoals dat ook nu bij de, bij dat gezin hebt geweest waarin deze man ontvallen is, welke hier dan voorgelezen is en wat hier dan de mens doet nadenken, wie is het dan? Maar dan heb je dan ook zowel dan de kinderen, die hebben het dan wel te bestaan, het is onze vader, welke dan hier dan ontvallen is door de dood en door de stem van de dood hier te laten klinken, wordt het ons alle bekendgemaakt, een boodschap, dat de mens moet sterven en dat hij niet zal leven, wanneer dat ogenblik dan komt, dat de mens dan geroepen wordt om voor God te verschijnen en rekenschap te geven aan alle daden. Hier konden wij nog in en uit gaan. Hier hebben wij nog dan hier de zon aanschouwd. Maar dan is dat stille donkere graf daar, waar niemand zeer het loffen te zingen. Dan is de tijd voorbij, dan wordt het eeuwigheid en alles achtergelaten. Dan kunnen wij vaarwel zeggen wat geweest is. En dat komt dan wel terug. Maar dan in de zaaksgerechtigheid die de God zou moeten wezen. Wanneer het is dat heel het verleden wat we gehad hebben, het doen het later voor de rechterstoel van u zou worden gebracht en in ingebracht te worden dat de mens niet hebt te weten of wil weten van zichzelf dat hij in gevallen diepe ellendige mensenkinderen te wezen die dagelijks naar zijn schuld en zonde groter komt te maken. Zo moet het dan wezen dat er in de stem van het woord een boodschap is, maar dat gij ook dan in deze stemmen die aan het heelal dan gevonden wordt in de natuur, waarin gij dan zo de regeerder te wezen gisteren een goede dag dan hebt beschikt. Om hier dan zo ook voor de handicapten samen te wezen en hier dan ook in de gezindheid dan van liefde en gemeenschap bij elkaar te zijn. En hier dan ook zo met de doelstelling van hetgeen wat wij voor de gehandicapten gedaan hebben mogen doen. En dat hier dan toch ook nog een baan van wezen, welke hier dan de verbondenheid te kennen met de vrede die ons lief en dierbaar zijn. Maar als het dan zo de stem van de dood op te komen, dan ontvalt ons alles, heren. Dan is daarmee gevallen hetgeen wat wij in het sterven hebben medegedeeld zien waar je onze geliefde de dood moet aandoen en de scheiding definitief heeft te zijn, want ach, heel die wereld die ligt hier dan in de scheiding. Dan gaat het dan over de scheiding die tussen God en tussen onze zielen te wezen, dat het dan ook dan ja zoveel breuk heeft te maken in het leven en dan op uiteindelijk. Dan is het hier voorbij en dan komt de mens op de eeuwige bestemming en dat zou voor ons toch spoorslag moeten wezen om de Heere te zoeken en hier dan ja ook voor ons eigen hart en leven persoonlijk dan in te vallen voor uw aangezicht en zegt, o God, wees gij bij de zondaar toch genadig. En dan lezen wij daarvan en het is ook al zoveel keren herhaald en geen vaart genadig, Heere. En gij ontfermt gij u over degene die gij zult ontfermen. En gij zult genadigd zijn degene die gij genadigd zult wezen. En waar gij toch de een de ander zou kunnen opzoeken. En dan zou gij de andere voorbij kunnen gaan. En naar de vrijmacht van het eeuwige veld vragen. Deze verkiezing God. En welke naam van eeuwigheid is. Dan hoeven wij niet te zeggen, waarom doet gij zo, wat het ook in het leven te wezen, de schuld hier aan onze eigen kant te vinden. En als we dan in de spiegel van Gods heilige bed hebben te kijken, dan zullen we zien wat er in die schuld is te vinden bij God, omdat wij hebben overtreden en dat wij niet in acht genomen hebben hetgeen wat wij hebben moeten doen en gedaan, hetgeen wat we niet hebben moeten doen. En alzo zal er gerekend worden naar hetgeen wat de mens gedaan heeft. Maar het zit hier dan ook nog veel dieper, heren, want er binnen in ons hart, daar is de overlegging des harten, en daar het dan die bron vervuild te wezen en ongerechtigheid, en wie zal kunnen dempen, ach, dat zal u alleen kunnen doen, heren. We hebben het plaatje gekregen voor onze aandacht wanneer er in het wereld gebeuren zulke dingen zijn, welke de mensen heeft te verbijsteren. En het is ook verbijsterend, het is ook verbazend dat dit in het hart van mensen leeft. Maar als wij ontdekking hebben, dan kunnen we het wel weten. Ach, wat de mens in Adam geboren is, Heer, dan is dat slangenzaad. Dan is dat schrift des honden daar. De rette mens dan uit te leven wanneer het is dat de weerhouding zal worden weggenomen. Wat hij dan aan boosheid en aan verkeerdheid en aan moord en aan doodslag hier dan hebt te presenteren. Waarin dat de beert omdat ze dat... Ja, ach, kon ze maar in de schuld komen, konden wij maar, ja, de knieën neerbuigen, ophouden te praten, te luisteren naar hetgeen wat er van u gezegd is. En ach, dat zal niet te verwachten wezen, maar het is daar waar gij dan zelf hebt te werken, zoals dat die particuliere genade hebt te wezen, dat er in de boodschap die er komt, die mensen zijn, welke zich dan van harte tot de Heer bekeren, en welke zich dan het leedwezen, smart en boetvaardigheid wenden naar de troon de genade om te smeken en te roepen om die genade van God in Christus Jezus te mogen krijgen. En zo is dat ook in het evangelie waar, dat er een boodschap te komen dat zij, ja, in Christus Jezus alleen is. De gekruisigde Godzoon, waar hij toch week aan week, ja, het heeft gegeven, dat er nog mag gepredikt worden van die vrije getaten, die vrije gunst van God. Maar het is dat er in alles wat er aan godsdienst is, de mensen dan de pech kwijt te zijn. Dat er is dat u zelf dan zegt, ik ben de pech, de waarheid en het leven. Dat niemand tot de Vader komt dan door mij. Die borg, die middelaar, welke dan in de tijd gesproken heeft toen hij gekomen is in deze vleesvorming. Onder ons staan gewoond en hier de strijd heeft aangebonden met deze machten en met deze duivel. En hier dan de kop heeft vermozzeld en hier dan ja, het werk heeft verricht om hier die vrede aan te brengen. Overal waar die verbijsterende berichten zijn van vele doden en verslagenden, welke door aardbevingen getroffen en ook door de oorlogsgeweld vernield zijn, welke dan door hongersnood hebben te sterven en door pestilentie en door ziekte zijn geraakt. Achterachter klinkt die boodschap daar weer. En dan is het maar de taas Mozes. Welke daar in de woestijnen te staan, met die gebeten, daar liggen te sterven, heren. Dat u daar komt met deze boodschappen, dat u opgericht hebt te worden een stang, waarin deze stang hangen hebt te zijn, ja, waarop ieder die daarop hebt te zien, gered hebt te worden. Alzo zijt gij, Heer Jezus Christus, dan verhoogd geworden, hebt gij boven de aarde gehangen, hebt gij daar, ja, zichtbaar gemaakt daar, ja, in het evangelie nog steeds zichtbaar gemaakt, dat gekruisigde Godzoon. Omdat we niet die in hem gelooft niet verderven, maar leven. En dat hij het leven krijgt tot in de eeuwigheid. En dat hij door de dood niet beschadigd zal worden van deze kant. En dat die vurige prikkel en angel uit die dood genomen te wezen. Dat hij dat de gedezing geschiet. Wanneer dan is dat hij dan in de zaligheid die in Christus Jezus de vergeving de zonde te wezen. Waarin dan zo ook die boodschap van heil en van vertroosting hij dan in te vinden te wezen. Dat gij dan aan uw verbond zult gedenken. En dat gij niet eeuwig toorden zal. En dat gij ja met de mens wel twist. Maar dat gij ook zo niet eeuwig zal twisten. En dat zal ten opzichte van die boosheid gelden. Wanneer de mens dan niet ophoudt tegen u te strijden en zich verhardt onder het woord van God en aan deze boodschap geen kennis wil hebben en geen notie te nemen en niet aan zijn oren toestopt en niet aan zijn verblinding heeft en niet ja, door blijft gaan, dan gaat u ook een keertje door en dan zegt u het is genoeg. En u neemt hem weg, brengt hem in het gericht en sluit hem op in de gevangenis van de hel en dat tot in de eeuwigheid. Maar dan is dat gij, ja met eerlijke beweging van barmhartigheid, rommelt de ingepande te kennen, dan zult gij dan in dat punt destijds, dan zult u dan de redding van de ziel bestellen. Maar de eeuw wegzinkt in de rampzaligheid. Achter het gij dan de antwoord te redden en te verlossen. En niemand zou zeggen, waarom doet gij dat? Omdat gij vrij zijt in al uw doen en reinheid. En dan zegt die kerk dan, waarom was het op mij gewend? Ze heeft geleerd, en dat zij nergens bovenuit te komen. Zijt geleerd, wat er aan die schuld van God die dan naar binnen gebracht op te wezen, waarin zij bedekt over de aarde te gaan, en niet anders heeft te verwachten, dan gij ze altijd en voor eeuwig zal perdoen voor uw aangezicht. En dat gij met ze twisten, dat zij jou onderworpen hebt worden, en dat zie ik komen te smeken, en gij gedadig wilt zijn, en die gij gedadig wilt wezen, en dat gij het dan doet ook dat u niet eeuwig twist. Zo gaat alles dus al zijn, ja, de overtredingen veel. Ach, in Christus Jezus zij ze vergeven. Al zij de zonde zo kwaad dat ze dit verdragen kunnen worden, dan wilt gij ze nog wegnemen, ja, in het bloed van Jezus Christus, de Zoon van God. Ja, al is dan de zonde dan tot de hemel toe, en dan is het nog dus dat er boven de hemel uit dan deze borgtocht van Jezus Christus genoegzaam is. Gij zult niet meer toornen, gij zult niet meer grimmig zijn, ja, gij zult uw verbogenheid stillen, waarin gij toch daar in de zoon van uw eeuwige liefde in het offer zit, en welke dan niet dan in die toren van God gebrand heeft, verteerd is, vernietigd. Zo hebt gij het gezegd, Heer, dat gij gekomen zijt in deze dienstknechtgestalte, en hier in deze offerander die gij gebracht hebt in uw dienst. Een volkomen genoegdoening heeft willen bewerkstelligen, zodat die toren van u gestild is. Zal nooit meer op u toornen. Zal nooit meer op u schelden. Ach, wanneer toch zo dit wordt beleefd, als ik die nog veel dieper ben, Heere. Ach, wat moet het dan toch wezen aan diepte, om nou zo'n monster van ongerechtigheid, ja, hier dan deze schuld te vergeven en de schuld te verzoenen? Ach, Heere, mag wij dan daaronder dan nog stil worden? Dat het recht naar recht een billijkheid is, en dat hij ons dan altijd de eeuwige weg te vragen. Maar even dat recht en billijkheid het feest, dat gij de voorbidding van Jezus Christus aan de rechterhand des Heren komt te gedenken. En dat gij dan hem hoort, welke aan de troon de genade bidt voor ons. Dat het dat aan die troon heeft geschieten, waarin dan het gestoelte recht hebt te wezen, dat u het dan afspreekt, nee, opeist. Opeist, en dat hij dan van de kerk wordt afgesmeed. En als het dan is dat er in het geef wat hij dan aan binnen einde te vinden, dat deze voorspraak van u de geldende kracht heeft. Niet alleen om ons beter te maken wanneer we zien dat we ziek zijn. En niet alleen om te troosten wanneer we half beter zijn. Wanneer weten we zijn of weten naar zijn, en wanneer het is dat we echt bezig zijn, ach, dan het tijd daar dan toch ook de hulp in te beschikken. Maar ach, wat gaat het dan toch diep, Heere, wanneer gij toch zulke zonde wegneemt, vlak maakt, vrede geeft, heil schenkt, stilte, rust en vertrouwen. Dat het is dat we het grote verbaak hebben te kennen, hetgeen wat hier aan het liefdewerk van Jezus Christus is. Dat we daarvan vervuld te worden, dat het in het beter bestaat dat we gezegd te worden, het is goed voor mij, en dat we verdrukt zijn geweest. Ik dank u dat gij toch op mij geweest zijt, omdat u dan behouden wil, dat u ze het niet overgeeft, dat u ze voor het verderf niet hebt laten rijpen, dat het is dat zij van het gezwel verlost hebt worden, van het zonde gezwel. Dan mogen wij, dan ook voor de alle andere mensen, wanneer het is dat onze verre naast die dan, ja, van vreemd hebt te zijn. Dat mochten wij wensen, en dat er bij het volk van Israël, ja, dan niet de sterkte van de papen te gelden, en welke nood zijn om hier dan, ja, zich tegen dit geweld te verdedigen, van mensen, die tot de laatste man, de druppels bloed opeist. Maar zij het bloed van Jezus Christus nodig hebben, dat het macht zij dat er in de opening der ogen Christus mocht worden gezien in het evangelie, zijn uit dat volk geboren en niet dan, ja, door hen erkend zal worden. De tijden zijn roerig. Staat veel op stelten. Er komt hier veel te doen. Het is voorzegd. Het zal niet altijd het zonnetje wezen dat het te schijnen. Ja, het heeft niet altijd de goede dag te wezen. Donkere wolkens, die stapelen zich op. Het is de volle ernst en we zien het niet. Maar het einde dient zich aan, maar ook dan hetgeen en wat hier, deze raadslag heeft te gebeuren. En dat u nog groot daden komt te doen, maar het is dat we het nakijken hebben, alsof niet te bekeren. Dat gij komt af te houden wat er hier in de kerk van de heiden is, omdat ze u hebben ze verlaten, net zo goed. Als het is geweest dat het Israël gedaan heeft, zal het plot onze wezen wat Israël nu is. Maar zij zal nog een vreugdevolle tijd te beleven, dwars door deze beën heen, dwars door deze pijn heen, dwars door deze ellende heen, waarin ze nu komen te verzekeren. Daar zal die zon en gerechtigheid nog gaan schijnen. Daar zal het grote perk de zaligheid verbazend wezen over de toebrenging van de vele zondaren. En welke wij in onze kerken nu alles verwerpen wat wij toegekregen hebben. Als verwerpen wat wij het evangelie hebben gehoord. We nemen het zo nauw niet meer. Het leeft in ons hart niet meer. En het is dan een beetje godsdienst dat ons nog een beetje overeind te houden. Maar niet voor God. O, de banden des doods die wachten ons. En verschrikking van de hel. Er staat ons gemoed te komen. Wanneer het niet is dat wij ons in alle ernst tot God hebben te bekeren. En net als dat dan, ja, ze hebben maar vergaderd en gesproken, en zo kwam er één keer dit geweld. En zo zijn wij met onze godsdienst bezig, heren, met onszelf dan bezig, totdat de bergwind van God hier in het levens leven wegneemt. Het moet nu gebeuren. Het moet met haast gebeuren. En zonder praten gebeuren. En in deze verdeeldheid hebben de mensen eigen in troost en verloren gaan. Maar als het dan mag zijn dat wij het verliezen mochten, dat we het hebben te behouden in u. O bron van leven. Bron van alle goed. Ja, die het nog wel gemaakt heeft, weer een dag gekregen, weer een dag beleefd, weer de dienst des Heren, weer een eerste dag van de peek hier gekomen is. Om te luisteren naar het woord van God, wil het dan openen, en wil ons nog doen spreken, en wil de mond nog niet stoppen, wil ons oor niet toestoppen, wil ons nog een hart geven om te verstaan. Red ons nog, dat er nog doen aan mag zijn. Zo het lijkt, dan lijkt het allemaal te vergeefs. Maar wilt u dan alsjeblieft dat onze weerstand doorbreken en ons te sterk worden en ons dan brengen daar wat we niet willen, bij dat kruis? Velen zeggen het wel dat ze bij op de kruis een roem hebben. Maar heel het leven getuigt ervan dat het allemaal leugen is. Breng ons maar werkelijk bij dat kruis. Als een doemwaardige, helpwaardige, gans verloren, gans ontblote, gans ontdekte zondaar. Want dat mankeert eraan. Daar zijn we te goed voor, te bekeerd voor, zogenaamd. En dat mist dan aan het ware werk, heren, van Gods geest. O, breng ons toch daar, als er verloren zal daar. Troost ons daarmee dat er weg is. Maar wilt u er voor ons ook zijn, die weg? En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 87, vers 1 en 3. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheid, heeft God gelegd op bergen hem gewijd. De Heere die in Sion's heil verblijft, beminkt het meer dan alle Jacob's steden. En het derde vers. De Filistijn, de Tyriër en de Moren zijn binnen u, o God, stad voortgebracht. Van Sion zal het pleiten nageslacht haar zeggen, deze en die is daar geboren. 1 en 3 van Psalm 87. niks te vertellen dat hij wereldwijd besluit dat het volk Israël de aandacht heeft. Wanneer het in het wereld gebeurt, dan staan er heel veel dingen te gebeuren die makkelijk te bekennen zijn. Welke dan hier dan met de media dus snel verbreid te worden. Dan neemt toch ook weer het volk Israël weer een speciale plaats in waarvan je kan heel veel dingen zeggen. Daar ben ik dan eigenlijk ook niet van plan, maar je ziet wel dus dan dat er is. Een beweging waarvan duidelijk is dat de Heer ook zijn plannen verwerkelijkt. Die zou dan eigenlijk misschien daar niet op staren wanneer je de krant hebt te lezen. Maar misschien wordt het her en daar ook wel wat gezegd dat de Heer nog een grote plan heeft met dat volk. Maar dat weet de duivel, die weet dat ook. Daar kun je het zeggen, de duivel die weet het nog beter dan wij. En wanneer je dan over die plannen hebt te gaan, dan kun je dan denken dat de Heer nog ten goede voor dit volk en ten gunste voor dit volk heeft te werken in de toekomst. En dat weet de duivel ook. En als het dan zo in het verleden is, dan zie hij wat hetzelfde is wat er in het heden is. Dan probeert hij te voorkomen. Probeert hij de bekering van Israël te voorkomen. En dan gaat hij dus dan ook steeds met alle macht die hij kan hebben en kan verzamelen te werk mee om hier dus dan die belofte die voor dat volk van God hier dus dan in de Bijbel in Romeinen 19 en 11 staat niet verwerkelijk te zien. Dus hier wel dat de duivel dus dan spant en dat hij dan als het mogelijk is tot de laatste Jood, tot de laatste Israëliet zou willen doden en willen verderven en zijn bloed als het ware tot de zee wil maken wanneer het dus dan gaat als het maar bestaat dat het volk dus dan waar God zulke rijke beloften voor gedaan heeft, dat het niet meer zal bestaan. Dat zou gewoon van de aarde moeten afgeveegd worden. Dat zijn dan de plannen. Dan kun je natuurlijk zeggen, het is de islam. Het zijn dus dan de landen die er omheen zijn. Maar ziet dan maar achter het paard dus dat de duivel dus dan daar zijn pogingen verricht om alles teniet te maken wat God in zijn woord geschreven heeft. En dat is zijn verleden is dat ook al zo geweest. Maar wanneer we hier dus dat volk in dit gedeelte in Zacharië dus dan in ballingschap hebben te zien, dan zou dit dus niet anders gewenst hebben. Hoewel dat het is dat de Heer dus dan door toren en verbolgenheid dat volk met vele waarschuwingen op 400 jaar gewaarschuwd heeft. En dat er in de verwerkelijking van de hand van God, welke dan straf het over Israël geweest is, dus dan in ballingschap heeft gebracht. Ja, zo is het toch niet de bedoeling dat de Heer zijn volk hebt teniet te maken en dat hij zijn volk dan niet zou willen redden en zou willen behouden. Maar dat zou wel naar de zin geweest zijn en naar de vorst der duisternis die dus dan in het verleden dus dan ook al bezig geweest is om die belofte teniet te maken die dat volk heeft gehad aangaande de geboorte van de Heer Jezus Christus. Dus je kunt ook zien dat er in het Oude Testament dezelfde beweging is geweest van Satan om hetgeen wat de Heer dus dan van dat volk gesproken heeft, dus dan te verhinderen en te voorkomen dat het volk ooit nog weer in Jeruzalem zal komen en dat die Christus zal geboren worden. Dus dat is eigenlijk dan ook weer met het levende kind daarin te vinden. Dus er is een deel van dat volk, niet alleen dat uitwendig dan een Jood op te wezen. Je kunt dan afvragen, is er nog een kerk in het Jodendom? Nou, die kerk is er altijd geweest en toen de Heer het daarnaast waar deed of deze werk, dan zou het er niet maken. En wanneer voor het oogst waar dus dan het volk allemaal uit Egypteland gekomen is, in ballingschap gekomen is, dan lijkt het wel of de Heer zijn werk als waar het er niet heeft willen maken. Door het volk te verstrooien in de diaspora en ook zo in alle andere bewegingen die van het volk gezet kunnen worden. Nee, God heeft zijn verbond niet vergeten en met Abraham gemaakt. En hetgeen wat hij aan plan heeft gehad, dat heeft hij zeker niet gedaan. En als het dan is dat wij dus dan voor het oog dan kunnen denken, ja, bestaat er nog wel een kerk? En zullen de beloften dan teniet gedaan zijn? En dan laat de Heer toch zien en dat hij toch met de volk een kerk bewogen te wezen. En dat is dat hij toch dan, ja, en dan ook in die diepte waar ze verkeerd is, de Heer toch aan zijn verbond gedenkt. En aan de belofte en aan het woord wat hij heeft gedaan. De duivel heeft niet kunnen verhinderen dat Jezus geboren is. Daar heeft hij al die 4000 jaar de poging in verricht. En als er dan, ja, nog een volk op te wezen, dat kinderen Gods, want het is niet iedereen die kinderen Gods op te wezen. Dan is daar gaat het om dat levende kind. Je hoort wel eens die uitdrukking natuurlijk dat het gaat om het levende kind. Dat is dus dan, ja, dat volkje van God. Dat volkje van God, dat God uit zijn leven verordineerd heeft. Dus als het nou gaat over u en mij, dan is die echt steeds in de weer om ook uw bekering te verhinderen. Nou ja, de verstrooien van je gedachten, het bezig zijn met de aardse dingen, met de drukte die je hebt, met het werk dat je moet verrichten. Nou, laat iedereen maar zeggen dat hij dat niet doen moet. Nou, dat is niet schriftuurlijk, natuurlijk moet je dat ook wel doen. Maar dan gaat het over de verachte bekering en er zijn er altijd vele bezwaren. En dan had de kerk dan met corona echt voor altijd dit gegaan, als God er niet voor gezorgd had. En hij gaat nog open, en dus de laatste moet voor ons ook nog toegebracht worden, maar hij probeert het wel te verhinderen. En dat zal zeker niet verlukken. Als wij naar deze, ja ook vergelijkbaar, met de toestand van Gods kerken hebben te denken en de toestand waarin wij verkeren. Nou ja, laten wij naar Israël kijken. Dat is echt een zeer ellendige. Nou ja, kijk dan hier, waarin deze ballingen te verkeren, dat is een zeer ellendige toestand waarin ze zijn. Hopeloos zou hij dan zeggen. Die reserve, die hebben wij eigenlijk nog niet als wij nu aan Israël denken. Dan moet het nog wat zwaarder gaan worden. Dan moet het nog wat erger gaan worden, denk ik. Want ze hebben nog zoveel prachtige, sterke, machtige wapens. In dat opzicht, dan denk je van nou, dan, ik hoef er niet mee te zitten. Ja, maar het gaat niet door die wapens heen, dat weet je wel. Wij moeten, ik bedoel niet in deze oorlog moet je de wapens niet meer leggen. Nee, natuurlijk niet. Het is een defensief karakter waarin dit wordt gebruikt. Als dat niet gebeurt, dan blijft er geen Jood meer over, kun je wel denken. Maar het zal dan toch zo door die benauwdheid heen gaan. En dan zullen ze dan toch die naam des Heeren een keertje moeten gaan aanroepen. Dan zal toch een keertje niet meer gaan door eigen kracht. Dan zal het niet meer gaan met steun van iemand anders. Dan zal het alleen maar kunnen zoals de God zijn volk te bekeren. Waar het niet meer kan. Waar het niet meer gaat. En waar het hopeloos is. Hopeloos. Zo is het in de bekering ook. Dus er komt een keer een tijd, dus maar dus dat het hopeloos gaat worden. En die altijd die de naam des Heeren zal aanroepen, die zal zalig worden, waar het hopeloos is. Dus nou praten wij nog over de reserves. Maar als ik hier deze kerk daar zie, dan zijn er geen reserves meer. Ze zitten al 70 jaar in de banden, in de ballingschap. Zij tegen in de boeien. Zij hebben geen macht dan om ze eigen te verlossen. Er is niet iemand die voor ze in hebt te staan. Wat zeg je nou? Wat zeg je nou dan? Nou ja, ik zie het hier. Die man op dit rode paard. Als die 70 jaar vervuld zijn. Was er toen geen kerk meer? Nou, voor het oog niet. Zij lag in de boeien. Zij werd onderdrukt. Zij werden overheerst. Zij waren in diepe ellende. Er was er geen kerk. Nou, toen ging de Heer, die ging het van tevoren al zeggen. Jesaja zei daar al, hier heet dan die troost, hè. En de Heer zal Sion nog troosten. En dat heeft Jesaja voor die tijd al gezegd. Voor die 70 jaar uit al gebezuind. En dat hij zegt, troost, troost mijn volk, zal u niet de God zeggen. Spreek het hart van Jeruzalem en zegt daartoe dat de strijd vervuld heeft te wezen. En dat ze voor de Heer dubbel ontvallen zal voor alle zonden die ze gedaan heeft. en daar strijd gevuld is, de Heer was al voor, weet je wel. En de Heer houdt dan ook nog zijn kerk onder dat oordeel dat over hun leven kwam en bij ons ook kwam, want je moet maar niet denken, gemeente, dat het zo door kan gaan. Je moet maar niet geloven dat de Heer dit van je neemt, al je redeneren. En al onze discussies, al hetgeen wat wij vinden, alle groeperen, secten en alles wat hier in beweging is om je bezig te houden totdat je de dood zult vinden in het eeuwige verderf. Als God het niet verhoedt, hij mocht het verhoeden. Als God het... Als ik nou dat niet gezegd had, dan zei het open en dan spreek je het oordeel over ons uit. Nee, God heeft ons al geoordeeld. Moet alleen nog uitgevoerd worden. En als God het niet verhoedt, komen we allemaal om. En wat we ook zeggen, wat we ook vinden, wat we ook praten, hoe het ons volhouden, wat er ook gezegd wordt, dat keer je niet, dat keer je niet. Maar bij God is redding. Wat heeft u toen gezegd? Er is nog 1/3 over. 2/3. 2/3 bestaat niet meer. 2/3 is gevallen onder het zwaard van God gerechtigheid. 1/3 bestaat nog en dat is de kerk. En die kerk die zit daar in Babel. Nee, niet in Babel. In dit gedeelte, daar zijn ze niet allemaal in Babel meer. Er is nog een deel in Babel en een ander deel is naar Jeruzalem teruggekeerd en Jeruzalem ligt in puin. Het ligt in puin, dus dat is niet een veel betere situatie, laat ik zeggen. Je komt uit Babel en je komt in het Israël en er groeit niks meer, er staat geen huis meer, er is geen tempel meer, er is een woestenij. Nou, dat is niet een veel betere toestand en dan komt die man. En dan zegt hij dus dat er nog een kerk is. En dat noemt hij het steunsel, het overblijfsel. Het begint eigenlijk alweer het blad af te vallen. Maar wij hebben een beukhaag. Of een haageik. Een haageik. En daar blijft dat blad zitten. En dat heeft een klein steunseltje. Klein steunseltje, daar steunt dat blad nog op. Dus ik verzeker er u voor dat er nog enkele kinderen God zijn. En dat is nou dat steunseltje waarop dat Nederland nog bestaat. Nederland, dat zich zo van God heeft afgewend. Dat kleine steunseltje van dat volk, dat zuchtende volk Gods. Dat echte volk van God. Is het dan niet allemaal echt? Nou, als ik naar Israël kijk, daar zijn er ook natuurlijk net zo goed als in Nederland heel veel ongodsdienstige mensen, laat ik het zo maar noemen. Niet onchristelijke mensen, want ze herkennen Christus niet. Dus ongodsdienstige mensen zijn er ook dan in het Jodendom. De kerk, dat is de Joodse kerk. De Joodse kerk. En daar zitten seculieren in en er zit dan ook principieel dogmatische, strenge orthodoxe Joden in die kerk. Tegen Jezus. Contra christenen. Je komt er daar bijna niet in natuurlijk als je christen bent. Nou, je moet zeker niet gaan evangeliseren. Het hoeft ook niet, want de Heer gaat het echt niet door het evangeliseren van ons doen. Het is echt een werk van hem. Een leven uit de doden. Moet me niet denken, ik moet naar Israël en ik ga daar even de mensen bekeren. Nou, ze zien je al aankomen, maar dat is altijd eigenlijk al zo. Maar dat hoeft ook niet. God gaat dat zelf doen. Dat is altijd een godswerk, kun je wel denken. He, maar het is dan eigenlijk dan middelijke wijs, kun je zeggen, door prediking, Evangelion, evangeliseren betekent het ook prediken, andere woorden van woordverkondiging, dus dan door middel van de woordverkondiging. Het zal als uit de doden verrijzen. Nou, er zijn er dus dan een beetje christenen, een paar christenen nog wel. Messiaans beleidend. Over de Messiaans beleidende, daar heeft Paulus het eigenlijk al over. In de Hebreeënbrief, er waren mensen die tot het christendom bekeerd werden, door het evangelie geraakt en het woord gaan aannamen. Jezus beleden en na verloop de tijd weer terugvallen in de wet. En dan zegt hij dan van, ja, dat Christus u niet nuttig is, en dat Christus u ijdel is, en dat u niet Mozes en niet de wet kan dienen, en dat je niet weer terugvalt in de wet. En dat is die kerk niet, Gods volk heeft het anders geleerd. Niet door de wet, maar door Christus Jezus, door Christus alleen. En niet vermengt die godsdienst met zijn werken. Dus Gods ware volk heeft dat anders geleerd. En dat ware volk, dat is mijn steunseltje. Heel klein steunseltje. En daar zegt Paulus daarvan. Er zijn nog 7000 die de knie voor Baal niet hebben gebogen. En Paulus was er eentje van. Die was daar een voorbeeld van. En God heeft hem, door al die tijd heeft hij nog zijn kerk onder de Joden gehad. Als een dunne draad die door al die godsdiensten en al die verbasteringen en al die monotheïstische godsdiensten heen geleid is. Zij geloven in een drie-enig God. Er is nog een kerk. En het was toen in die tijd en dagen ook. En het was er toen ook toen ze in de woestijn doolden. En het was toen ook toen ze in Egypteland waren. En die is er nog ook en die kerk gaat nog bloeien. En de duivel weet het. Misschien is dat al heel dichtbij. Ik ga het ook niet nalezen van mensen wat ze allemaal schrijven. En wat ze profeteren. Maar ik neem een Bijbel en dan zeg ik, ja, er liggen toch nog grote beloften. En ik hoop toch dat de Heer die spoedig gaat vervullen. En daarom gaat het misschien zo die duivel zo woeden. Als die in die kerk niks tegenop kwam, dan heeft de duivel niks te doen. Maar als er nou dus dan in de kerk hier allemaal van die opstand is en van die rebellie en tegenspreken en hatelijkheid, dan denk je, ja, de duivel die heeft werk. Zou God nog onder ons werken? Als het allemaal zo prachtig is, zo vreedzaam, zo vlokjes, zo leuk en zo aardig, daar doet de duivel geen aanval op. Dat hoeft hij niet. En dan bedoelt hij niet mee dat je om je eigen ongerechtigheid gaat lijden, want dan is de mens ook bezig aan het vechten natuurlijk. Nee, om zijn naamswil. En hier hebben wij dat volk hier zelf. En dat willen wij de tekstwoorden daarvan vinden. En die vinden wij dan in Zacharië 1 en daarvan het zesde vers, of achtste vers, het nachtgezicht. Het nachtgezicht, dat wordt bepaald door dat Zacharia dus dan 's nachts zag. En wat zag hij in dat gezicht, 's nachts? Ik zag des nachts, en zie een man rijden op een rood paard, en hij stond tussen de midden. En die in de diepte waren, achter hem waren rode, bruine en witte paarden. Wij willen eerst dan de aandacht hebben dus aan de koning van de kerk, de man van de kerk. De man van de kerk, de eerste gedachte. En in de tweede plaats de plaats van de kerk. En in de derde plaats het symbool van de kerk. In de eerste plaats is dan dat de man die dus dan in het eerste aandacht vraagt, de man die rijdt op een rood paard en gevolgd wordt door bruine, witte en rode paarden welke het land hadden doorreisd. En in de tweede plaats is de plaats of de positie van die kerk, daar staat dus dan de staat in de diepte, die midden, dat is de kerk. En dan in de diepte, dat is de plaats waar deze kerk gevonden heeft worden. En het symbool van de kerk, dat is in het woord midden te vinden. Het is een plant, het is een bloem, die aan een struik of aan een heester of aan een boom. Ik meen dat ik er ooit van gelezen heb dat het wel 5 meter hoog kan worden op de duur. Dus het is eigenlijk een plant, of het is een heester, of het is een struik, welke dan kan uitgroeien tot een boom van wel 4-5 meter hoog, waarin dus dan de Heer de kerk mee heeft willen vergelijken. Nou, wat wij ook net van die kerk hebben gezegd, en met wat hier dus dan ook het woord van die kerk heeft te zeggen, dan zie je wel eerst dat de aandacht dus dan aan die man gesteld moet worden. En wanneer hij dus de engel des verbonds heeft te wezen, welke van eeuwigheid is de Zoon van God, en voor zijn geboorte uiterst waar zich dan in die kerk al heeft getoond, en wanneer het is dat dus dan deze man het, die op dat rode paard heeft gereden, dan hier de engel des verbonds die dat Christus is, welke boven alles en boven alles te prijzen en te heerlijkheid is. Je kunt niet zeggen dat je de kerk kan zien zonder Christus, en je kunt ook niet zeggen dat zonder Christus de kerk gezien kan worden. Wanneer die kerk dus dan in alle eeuwen een plaats heeft te bestaan, dan is Christus dan het hoofd van zijn kerk, en dan heeft de Heer dus dan voor zijn kerk altijd willen instaan en voor zijn kerk ook altijd willen zorgen. Dus dat is eigenlijk dan het eerste. Hey, je kunt niet zeggen, nou ja, het begint bij de kerk, maar het begint bij Christus die zijn kerk heeft, welke dus dan boven alles dus dan hier zijn. Ja, eigenlijk dat ze midden heeft, laat ik het dan over die boeg gooien, wanneer het over die midden gaat, welke hier dus dan vrouwelijk hebt te zijn, dan zegt ja, die kerk is waar, dus dan is die bruid, of de vrouw van de man, welke dan Christus hebt te wezen, en dan is hier dus dan, de Christus is hier het eerste, wat we hier dus dan hebben te vinden, het is Christus, zo schoon, en zo hoog te loven, welke dus dan boven alles de Heer te wezen, en welke hier dus dan de beschermer van zijn kerken te wezen. Dus dat naar nu toe, zoals het nu te vinden, ja, hoe het ook eigenlijk dan met die kerken te wezen, en hoe die ook gevolgd heeft worden, als ze gepengde lopen, waren, welke dus dan zijn kerk, als het ware, altijd jij in het oog heeft. En die het dan ook zijn woord heeft in het oog, en ook ziet wat er in de situatie bij die kerk heeft te verkeren, en dat hij die kerk ook in stand te houden. Als ik over Israël spreek van nu, en als ik dan de hele wonderlijke geschiedenis van het volk heeft te vinden, welke dus uit deze diaspora thuis gekomen is, en hier dus dan later eerst dus dan uit ballingschap gekomen te wezen, wanneer Christus dan gekomen is, dan zie je dat dus door al die eeuwen heen, tot nu in deze moderne tijd te sparen, dus dan, ja, Christus te verzorgen van zijn kerken te wezen. Wanneer wij onder het woord hebben te zitten, wanneer wij hier dan onder het getuigenis van God deze dingen toren, welke dus dan een eeuwig lang als het ware heeft te bestaan, dan hoeven we niet te denken dus dan dat de duivel alle macht heeft om hier die kerk dan echt te verdoen, wanneer dus dan Christus hier dus dan de strijdbare held op te wezen voor zijn kerk. De midden. Dus ja, als u hier in de kerk hebt te zitten, dan moet u eigenlijk dus dan het hoofd omhoog heffen, wil dat zeggen. En dan moet u met alle beproevingen, met alle smarten, met alle hulpeloosheid, benauwdheid, waarin je hebt te zitten, dat te denken aan het woord wat God heeft gezegd. Dat de poorten van de hel de gemeente niet hebben te overweldigen. Nou, in dat licht gaan we die midden zien. Heel opvallend, ik weet wel dat de aanhalingen graag gedaan worden onder Gods volk, of ook degene die Gods volk hebben te horen. Dan heeft het waar dus die midden iets prachtigs, iets schoons over ze, iets aantrekkelijks hebben, welke het waar dus dan jij in het vizier gebracht wordt. En als ik dan zeg dat dit versier gebracht wordt, dan is dat ook wel iets anders dan duidelijk dat het in gezicht gebracht wordt voor de knecht God en welke Jesaja is. En dus de predikers die letten er ook op. Ik zal er zo lang niet meer wezen. He, en er zal een ander kunnen zijn. Maar als het dan is dat de knechten des Heeren dus arbeid kennen en de taak van het woord te verrichten, en dan kijken ze ook uit naar de vervulling van al de beloften die God voor zijn kerk gegeven heeft, en hier dus dan ook met deze dingen begaan, en dan zegt: ik weet het niet van God heeft te handelen. Maar dan heeft die kerk, en die kijkt er twee kanten op, en dat is dan naar Gods kant. Naar Gods kant en de kant waarin die kerken te verkeren. En dan kan ik tegelijkertijd iets die zeggen voor de plaats waarin die kerken te verkeren. Maar je kunt ook dan eerst kijken hoe die kerk er zelf heeft uit te zien. Nou ja, de vastgesteld wordt dat Zacharia een gezicht krijgt. En krijgt de vizier en de kerk. En ook de hoofd van de kerk, welke is de man. En welke dan op het rode paard te zijn. En welke boven alles is het paard aandacht heeft. En welke dus dan hier in het gezag waarin heeft te staan. En zijn handelingen te verrichten. En welke dan tot verlossing van zijn kerk en van zijn bruid. Of van degene die de zijde zijn. En dan heeft uit te zien. Nou, die mitte, eigenlijk de derde gedachte is dan eigenlijk ook weer het symbool van de kerk, het symbool, de beeldspraak, het symbool, zoals die kerk dus dan daar heeft uit te zien, en dat eigenlijk in zijn schoonheid gezien wordt. Hoezo? Want de situatie waarin zij verkeert is toch niet zo schoon. De ellende waar ze in gedompeld zijn, dat is zo prachtig zeker niet. En als ik daar dan zit, dan zitten ze zwaar dus dan in zakken as. En dan zijn ze in rouw gedompeld. En dan zijn ze tranen te bitter sparen. En welke in een grote verdrukking te verkeren. Wat is daar dan schoon aan? Daar is eigenlijk niks schoon aan die kerk te vinden. Als ik eigenlijk dan denk hoe die kerken eruit te zien. En dan is eigenlijk niemand zo, ermee ingenomen. Als ik niet wist dat het de midden was. Als het nou gewoon die kerk dan ziet, ik begin bijna mee overeenstemmen. Ik heb er heel veel mee opgebokst, als het ware. Toen de Heer me in de kerk gebracht heeft, toen kwam ik allemaal die gezegdes tegen van mensen. Die kerk, die mensen, die kerkmensen, die ouderingen, die predikanten, dovereens. Je moet ze eens meemaken, hoor. Je moet ze eens meemaken. Maar ik zeg dan, daarom blijf je toch zeker niet uit de kerk. Daar kom je toch voor niet naar de kerk. Je komt toch naar de kerk, omdat je toch die koning mocht leren kennen. En dat je het woord van God toch mocht horen. En dat je toch mocht zien dat er een weg is. Dat je mocht verkondigd weten wat de verlossing is. Nou ja. Maar dat eigenlijk in die loop der tijd heb ik dat wel gehoord. Maar als het dan is dat de mens zo slecht is, dan kun je denken dat die kerk nooit zou bestaan als er geen God was. En dat iemand niet dus dan beter zou kunnen pezen als ander. Maar God heeft zijn kerk. En als hij dan... Dan gaan we eerst kijken, dus dan zegt hij, nou die schoonheid die moet toch zo aantrekkelijk zijn, dat hij dus dan in zijn eigen kerk heeft te verlusteren, en dat hij dus dan op zijn beten en op zijn roepen en op zijn schreeuwen en op zijn nood waarin hij verkeerd gehoord heeft, en dat hij dus dan met dat paard, met het rode paard, dus dan komt te kijken wat de situatie te pezen, en hier dus dan handelingen te verrichten, en wat hun doel heeft. De wraken de toorn over de vijanden van de kerk te brengen en de kerk dus dan te verlossen. Dus daar zeggen wij, Palestina, Filistijnen, Iran, Syrië,
Hezbollah en Libanon, pas toch op. Je komt aan des Heeren volk, de beminde der wateren. Je speelt met vuur, je speelt met op je, naar je ondergang.
En dat geldt natuurlijk ook als je hier aan Gods predikanten komt en als je dan echt aan Gods volk komt, wat er nog is. Want het is maar dun geworden. Pas toch op. Je bent bezig met je ondergang als je aan Gods volk komt.
En gisteren had ik nog eventjes een kort gesprek voordat ik naar de Antonio ging met die drugsgebruiker. En hij zegt... Hij zegt, dominee, er staat in de Bijbel, Gaza zal verwoest worden. Oh, ik zeg, jongen, hoe kom je erbij?
Hij zegt, dat schiet me zo in de gedachten. Gaza zal verwoest worden. Ik moet nog nagekijken, dat is dom geweest, want ik was gisteren zo boe om dat niet meer na te kijken, zie ik in één keer. Maar als ik dan dat gaat geloven, dat je dus dan deze handelingen verricht, die je dan in Israël, dat je dan niet ver uit de buurt te wezen, dan kan heel de wereld er tegenop staan, maar dat je dan, als God dat is, het woord gezegd, gaat het toch gebeuren, jongen?
Wee. En ik heb al in de weekdienst gezegd, vergeet Psalm 87 niet, dus ik heb dat 87 ik op laten zingen. Zijn grondslag aan Berghem gewijd. Maar ook aan dat dateren, dus dan aan de Filistijn, de Syriërs en de Moor. Binnen zijn Godstad brengt. Dus laten wij maar niet gaan haten zoals zij haten. Laten wij dan maar... vrede voor Jeruzalem bidden. Als ze morgen een heb opgebeld om hier dat te zeggen, heb u ook aan Israël gedacht, heb u ook voor Israël gebeten, dan weet je het nou als het waar, dus dat ik zonder ergens het waar, dus dan hier aanwezig geweest ben, wanneer het over dit gedeelte te gaan, dat God altijd als een Sion gedenken zal, en dat hij altijd als een kerk gedenken zal, en dat hij altijd aan volk Israël gedenken zal, totdat alle beloften vervuld zijn. Maar wat is er nou voor schoonheid in? Nou, ga nou eens naar je eigen kijken. Wat is er nou aan schoonheid in jouw hart en in schoonheid in je leven? Wat kun je nou toch eigenlijk zeggen? Wat zit er nou toch voor aantrekkelijkheid in? Als je nou een meisje hebt te zien, jongens, dan kijk je eens maar naar een meisje en dan kijk je of er iets aantrekkelijks in is te vinden. En jij vindt in dat meisje iets aantrekkelijks. Maar als ik dan bij de kerk dan ziet en ik kijk dan naar je eigen hart, dan vind je daar niks aantrekkelijks. En toch wel. Want er staat hier een mitte. Een mitte is een koningsbloem. Een mitte is een koningsbloem. Een koninklijke bloem. De mitte. De mitte, dat is een schitterende bloem. En dat heb ik wel eventjes bekeken. Nou, het is echt inderdaad, ja, het is inderdaad schitterend, die bloem. Als je daar kijkt, het lijkt wel op een sterren die blinkt te sparen. Een prachtige bloem. Als je de bloemen sparen, dus daar te bekijken, dan zijn ze allemaal wel prachtig. Wat er in kleur hebt te wezen, en in figuur hebt te wezen, en hoe het zich ontplooit, en hoe zich die toont. En, ja, het is eigenlijk onaanvolgbaar als je dan die mitte ziet, die foto's, die mitte van die witte gebaar. Dan denk je, oh, wat een prachtige bloem, dat dwingt eigenlijk daar gewoon ook af, dat je zegt, het is een prachtige, schitterende bloem. Nou, mitte, dat is afgeleid van een Hebreeuws woord, waarin de consonanten hetzelfde zijn, en waar je dus dan kan zeggen dat er dus dan, dat het verwoord wordt ook in Hadassah. Hadassah, de Hebreeuwse naam, voor mitten. En hier staat, het in de ballingschap ging het dan over de pers, het hedendaagse Iran. En dan wordt het woord, dan wordt het in Persisch, wordt het woord Hadassah, dat wordt dus dan met Esther vertaald. Hadassah, Esther. En dat betekent, het woord, dat betekent schitterend. En dat woord, dat betekent sterf. Nou, ik heb het ook wel een klein beetje bekeken, die foto. Het lijkt eigenlijk net een ster. Zo die sprieten, ja, maar ook niet zo die sprieten, maar net zo fijn uitgevoerd, zo fijn in structuur. Hè, die mitte, die mitte, dat is echt een prachtige bloem. Zo ziet de Heer zijn kerk. Dit getuigt hij van zijn kerk. Dus als ik nou kijk dus dan, naar je eigen, dan zie je niks moois. En dat gaat verklaren, dan zie je wel dat alles dan, ja, de dood is en alles verderfend wezen en zonde is. Maar dat God zijn kerk te staan in de schoonheid van zijn eigen werk en die kerken te zien. Al zo prachtig, zo schitterend, zo mooi en zo blinkend. En dat met geen woord, je kunt het niet maken, je kunt het niet zien en je kunt het niet merken. Je kunt geen kracht geven, je kunt het geen kleur geven, je kunt het niks met zo'n bloem. Dat is een werk van God. Dus hij is die man van zijn kerk. Mitte is vrouwelijk, Hadassah, Esther, hè, welke een plaats kreeg bij de koning, en welke daar dus dan ten huwelijk genomen is bij de val van Hasti. En dat ze dus dan daar in dat rijk daar, in dat rijk, in dat Persische rijk, bij Babel, waarin die kerk dus dan verkeert. En waar je die kerk dus dan gevangen hebt te zijn. En daar is een koning. Onder Darius dan. Misschien later daar achter Peros. En dan kun je dus dan denken. Daar is die kerk. Daar is die ster te zien. Tot aan de hof. Het koninklijke hof. Wat een zorg heeft de Heer dus dan. Voor zijn kerk. En met zijn schoonheid mag ze stralen, welke uit zijn werk te zien is. Wanneer het wit, het kleur van het wit, de symbool van de vrede en van de overwinning, de kleur van het wit is klaar. Dus dat blinkt in de donkere omstandigheden van dit lijden waarin die kerk verkeert. In de diepte, de plaats. Ja, en dan moet ik het alweer verkorten, maar kijk dan eens dan, dat zijn geen hoogdravers. Dat zijn geen beterweters. Dat zijn geen mensen die een podium zoeken. Dat zijn geen mensen die in een platform gaan zitten. Dat zijn geen mensen die op een poster aan de boom of aan de deur plakt. Dat zijn mensen die in de diepte verkeren. En dat zijn de mensen die daar bij een vochtige plaats hebben te wezen. Dat zijn mensen welke nederig zijn en nederig van geest. Dat is het volk van in de diepte. Dat is het volk dat op die verborgen plaats is. Dat is het volk dat zit daar. Dat niet zomaar vooraan staat en voorop loopt. En dat zo met naam en met eer alle kranten vervult. En die aard hebben te presteren. Dat zijn Gods volk. Dat is Gods arme volk. En dat in de diepte verkeert. Ja. Die schitterende bloem is een bloem van de diepte. En ze hebben een heerlijk hoofd. Dat is Christus. En daar lijkt ze op. daar lijkt ze op. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van harte, gij zult rust vinden voor uw zielen. Het spiegelbeeld van zijn volmaaktheid kleurt zich af in deze prachtige bloem. En ze tiert daar in de verdrukking. En ze tiert daar in de ellende. En in die diepte, in die vernedering des harten. Daar krijgt het paard dus dan God lust in. Hefziba, God heeft lust aan haar. En dus die kerk die zegt dat niet van zichzelf. Maar God geeft hem die naam. En het is een plaats van de naam en van zijn lust. Weer, die ziet zijn kerk dan in dit licht. En waarin deze symbolen zich af hebben te tekenen. En waarin het toch is dat u zelf het zelf niet ziet. En ook die mensen zien het niet met een natuurlijk oog. Ja, ze gaan steeds meer ontbreken, die leesbare brieven. En de godsdienstige mensen, in zover dat er nog godsdienstige mensen zijn. Want dat neemt ook hard af. Want het houdt geen stand natuurlijk, omdat God het niet verzorgt. Die verzorgt zulke plantjes niet. En maar die plant van zijn naam en die plant van zijn verlustiging, en die verzorgt God. En die staat aan de kanalen en aan de rivieren van zijn liefde. Aan de bekers die verblijden de stad Gods. Waar dan ook. Het natuurlijke oog ziet het niet. Oh, die dominee. Ja. Die kan zo, die, dat is zo'n ongeletterde man. Nou, gelooft die daar nog in? Ja. En komt die daar nog met alleen sola scriptura en met deze beleidens zitten? En is dat niet dwaas dat hij niet met dat nieuwe meegaat? En dat hij nog van die ouderwetse opvattingen hebben, van die conservatieve opvattingen? En dat is volk van God? Nee, dat is ons veel te arm. Wij kunnen veel beter getuigen. Wij hebben het veel meer hersens. Wij hebben veel meer vertaalprogramma's. En wij kunnen veel meer met internet. Maar ja, die arme kruipers, daar let je niet op. Dat arme volk, daar hebben ze niks mee. Daar kijken ze totaal aan voorbij. Nee, daar willen wij niet bij horen. En bij die kerk willen we niet zijn. En wij hebben zelf onze kerk. En dat is van de hoogste plank, die bekeringen. En je bent maar zo. Maar het schittert niet. Er gaat geen geur van uit. Dat is niet het echte. En dat zit niet in het hart. En dat heeft die vrezen niet. Dat heeft die kennis niet. Dat heeft God niet. Maar dat arme volk wel. Dat volk van diepte. Dat volk van nederigheid. En hoe donkerder dat het daar is. Het rondom stormt het. Het stormt en het gaat tekeer. En de vijanden die zijn overal in de peer. En ze worden met slijk gegooid. En ze worden te verachten. Ze worden vertrapt. En ze worden niet geacht. En hoe meer dat zij schitteren. Hoe meer dat die bloem zichtbaar is. Hoe duidelijker dat getoond wordt. Van een prachtige bloem, hè. Dat is een voor het paradijs. Daar is het werk God in te zien. Dat kleurt van de hemelse kleuren. Dat heeft de gezindheid van Gods volk. De ware Jacobsvolk. De nederige. Die geringe. In zichzelf nietswaardige. Zondaren in zichzelf. Een lust voor God. In die duisternis. Die roos van Sharon. Rood. Blank als de lelie. En wit als de mitte. De symboliek. De rood van de roos. De koningsbloem. Wit de koninklijke bloem, de plant. De Bijbelse namen in planten worden ook gegeven. Ik heb een dochter die heet Hadassa.
Vertaald in het Perzische is dat Esther. Die zei er ook, misschien is er iemand die Esther heet. Oh ja, daar. Ben je er weer thuis? Is het goed gegaan in Zuid-Afrika? Is alles goed verlopen? Hebt de Heer je beschermd, Esther, Marilyn? Hebt hij je weer teruggebracht? Ben jij echt een Esther? Een schone bloem voor de tuin en voor het hof Gods? Esther? Heb je je naam horen noemen? Leef je ook zo als Esther, godzalig en godvruchtig? Ben je een Hadassa, een mittenbloem? Of maak je het alleen maar erger? De naam van God tot schande? Of ben je tot eer? Ben je tot eer van God mitten? Zijn er ook mitters hier, die mitten eten? Plantennaam, Bijbelse plantennaam. Ben jij ook zo'n mitten? Zo'n schone bloem. Heb jij extra geluisterd nou? Ja, ik vond het wel een klein beetje moeilijk hoor, toen het over dat volk Israël ging en die belijdenis en ja, die hele geschiedenis. En ja, dat als ik nou hoor hoe er straks, maandag weer lezen hoeveel doden dat erbij gekomen zijn. Ja, dan wel weer wat, maar zo'n preek erover vind ik toch best wel moeite. Maar nou, Mitte, luister je nou wel? Hadassa, Esther, heb je je naam horen noemen? Ben je dat wel? Dat kan ik van mijn eigen niet denken, dominee. Maar mijn moeder die heeft mij die naam gegeven. En misschien heeft ze het wel het gebed bij gehad. En zegt, och, dat ik toch die Hadassa, dat het een echte voor God mag wezen, een kind van God. En dan groeit het op en dan gaat het heel anders. En dan ga je weer op je knieën en dan zeg je, Heer, maak er toch een Mitte van, maak er toch een Hadassa van, maak er toch een Esther van. Zoals God zich daarin verlustigt. En dat betekent eigenlijk liefde, vrede, rust, kalmte van geest, nederigheid, ootmoedigheid. Niet brutaal, niet optochtelijk, geen schreeuwer. Maar die God volgt in zijn woord. De laatste gedachte nog even wat om het af te ronden. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijke aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Wat er verder voor op Psalm 89, vers 7. de gedachte, het symbool of de symboliek die erachter hebt te zitten, dan kun je wel denken dat er dus daar met beeldspraak en met vergelijkingen gesproken te worden. Dus ja, gaat het allemaal zo breed niet doen, maar je kunt eigenlijk wel denken dat er dus daar meer achter zit. En dan kun je zeggen dat die mitte, de genoemde schoonheid, denk maar dat andere beelden er ook van zijn, het Lady, die wordt vaak dan blank genoemd en de roos is natuurlijk dan rood en dan kun je van de midden dus dan weten dat ze wit is en dan is dat wit als het ware dus het symbool. Maar je kunt ook dan denken aan hetgeen wat die plant nog verder aan eigenschappen hebt en ja, dan moet ik dat even proberen kort te doen, maar het blijft altijd een groene plant. U kent het misschien zelf wel in uw kamer, moeders, dat je eigenlijk dan planten hebt waar de blad nooit van af hebt te vallen en altijd groen blijft. Zo is dus dan de mitte een die altijd groen blijft en het blad niet afhaalt en het groeit in de diepte. Nou ja, Dan waar het dan dus dan op slaat. En dan denk je dus aan Psalm 1, hè. Een boom die geplant is aan de waterbeker, welke blad niet afhaalt. Alzo is die kerk van God dus dan altijd groen. En die draagt dan op zijn tijd dus dan steeds de vruchten. Dus eigenlijk ze verdort niet. Dat blad, ik noemde de Haagij, de Beukhaag, twee namen. Daar zie je wel dat het blad zit er nou nog aan, maar straks verdort dat en dan blijft dat dorre blad er aan zitten. En zo is het dus dan niet met de mitte. Dat verdort niet. Dat blijft altijd fris en groen. En op tijd blijft het dan de vruchten dragen. Je zou het eigenlijk dan kunnen vinden met wat wij in Psalm 92 vinden, die in het Hof des Heren geplant is, in het Huis des Heren, die blijven groen. Die zullen in hun grijze dagen nog fris en groen zijn. Ga wel eens vergelijken. Ja, jouw vader is 70 geworden, dat is net gelezen. Tenminste, ik geloof dat het erbij stond, maar wij hadden het al besproken natuurlijk in de kerkraadskamer. En ik zei, ja, doe zo. Maar 2 jaar jonger. En waar is hij aan gestorven, ja? En dat had ik ook al gezegd thuis tegen mijn gezinnetje. Ja, dat werd net nog gevraagd. Waar is die aan gestorven? Ja, aan je hart. Ja, je hart, denk ik. Dat hart staat stil, maar toen wist ik nog niet of dat stilstand van het hart was. Maar nee, je hart gaat stilstaan en dan ben je er niet meer. Dus sowieso gebeurt dat. Zomaar zo in één keer ben je dan weg. Op je eeuwige bestemming. Maar 2 jaar ouder. Misschien ietsje jonger. Van keer tot keer, dan die, en dan krijgt de ander de beurt. En zo gaat het dan ook voor ons. Nou, je bent al 72. Dominee, ben jij nog preekt? Zou je nou eens niet stoppen, als je niet helemaal lekker bent? De andere dominees doen dat toch niet meer? Of ze kunnen het niet meer. Ik zeg niet dat ik het daar wel kan. Maar ik ben er nog. Mag nog preken. Houd het leven nog in stand. Mag nog werken in de wijngaard Gods. En ik hoop nog te zien dat er dus dan dat het vrucht draagt. En dat je dus dan van dat ene kamp in het andere kamp gezet wordt. En van die onvruchtbare grond in het Hof des Heren gezet wordt. En dat je met die frisheid en met het leven en met die kracht van God leven mag tot in eeuwigheid. En daar voel ik me jong bij. Elke preek weer verfris ik weer. Elke dienst des Heren hef ik mijn hoofd weer op. Als het meedoet. Elke keer voel ik me nog weer jonger worden als ik onder het woord en in de kerk zit. En daarom beveel ik u dat aan. En daar zal je eeuwig bloeien als je een kind van God bent. En dat groene blad, dat wil dus zeggen, en dat je dus dan volstandig blijft
volstandig en volhardend in de waarheid van God en in de kerk waar die waarheid is. En het andere omgevallen, om gaat vallen, weggemaaid gaat worden, weggedaan zal worden. En dat staat te wachten. Maar die kerk van God, en die kerk van God, die blijft. Blijf groen. Blijf fris. Blijf in kleur. Verbleekt niet, maar als je dan wat naar je eigen kijkt, maar het volhardt, en wanneer al die roeringen er zijn, en wanneer al die geesten, dwaalgeesten op je afkomen, wanneer je verlokt en verleidt met de wereld die in de brand gesteld, in de brand komt te staan. Dat, het houdt het vol bij die oude waarheid. Het houdt het vol bij die oude leer. Het wijkt niet af. Het blijft groen. Maar wel bij die waterbeker, bij die bronnen, bij God. De bron van alle goed en leven. Ja, ik moet het af gaan ronden, maar het tweede is, eigenlijk de wit is de kleur van de overwinning. Wit is de kleur van de vrede. Misschien even een paar duifjes. Van die witte duifjes, van die vrede duifjes. Misschien heb je dat wel op het internet staan. Als er dan iemand gaat trouwen, dan bestellen ze bij jou de duifjes. En dan mag jij dat in een doosje doen. En dan gaat het mee naar de bruiloftzaal. En dan komt die vrede bloem, die vrede duifjes, die komen eruit. Die vliegen dan in het wit rond. En die prediken vrede, vrede. Misschien komt dat zometeen wel, dat beeld voor ogen, wanneer daar tussen Palestina en Israël een oorlog is. Daar begint iedereen over vredestuifjes te spreken, terwijl dat zij in oorlog met God zijn. Dan kan er geen vrede zijn, maar vrede is er dus dan in het bloed van Jezus. Ook geen duizendjarig vrederijk zoals ze dat tegenwoordig preken. Dat gaat gewoon echt niet gebeuren. Maar het gebeurt wel, maar hier in het hart waar die midden groeien. Daar is vrede. Daar is de kalmte. Daar is de rust. Al gaat de aarde van zijn plek schudden onder zijn grondvesten. En iedereen verschrikt wordt en angstig is. Dan is het gewoon in de kerk zo rustig als maar kan. Zo rustig, zo kalm gaat ze naar de eeuwigheid. God is mijn God en ik heb vrede met God gekregen door het bloed van de Heer Jezus, de overwinnaar. Het wit van de overwinning. De kerk die is overwinnaar. En eerst over zijn eigen. Ja, nou ga ik alweer weer preken, ik ga echt stoppen. Maar de mens die een stad, als je jezelf overwint, dan ben je sterker dan iemand die een stad inneemt. Het is makkelijker om Gaza plat te gooien, dan je eigen te overwinnen. Dat krijg je niet. Als je de macht en de mogelijkheid hebt, dan zul je Kremlin en dan zul je de Moskou met die helse hond, zul je in één keer wegvagen, die bloedhond. Met het hele regime van Kremlin. Het was in één keer gebeurd, als ik voor het zeggen had. Maar je eigen overwinnen, daar is God voor nodig. Anders blijf jij maar doorgaan met je zogenaamde bekering. Met je zogenaamde wetenschap en wijsheid. Je kunt hem niet omkrijgen. Hij is er vast van overtuigd. Jij doet dat, je redt het niet. Je bent je eigen toegevallen. Maar God legt je plat. En dan word je zondaar. En dan gaat hij Christus, de bloem, de plant van verlustering in je hart planten. En één keer komt er voor een doorn en voor een distel een prachtige bloem. Een mitte en een lelie uit. Ja, maar dat kan toch niet. Het was toch een doorn, het was toch een distel. Ja, dat kan ook niet. Maar dat kan bij God alleen maar. In plaats van een doorn en een distel, een dennen en een mitteboom. Ja, een mitteboom. Daar komt hij mee. Dus daar wordt die mitte een boom genoemd. 4 meter, 5 meter hoog. Daar had hij een poosje gestaan, moet je rekenen. Hij kwam als een klein plantje.
Het werd een struikje, het werd een heester en het groeide uit tot een boom. De wasdombarster, groeide op de genadegrond, bloeide in Christus door het geloof. Het werd een boom en ik zag er prachtige bloemen aan, mittenbloemen. Zo mooi, zeldzaam schoon. Je ziet er maar weinig van in Nederland. Want het hoort in Israël, het hoort in de tuin van Gods kerk, het hoort in de kerk, zulke prachtige bloemen. Ja, daar sprong de Heer met zijn kerk. En daar is die bloem een symbool van. En nou zijn zij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad, die overwonnen heeft. In eigen kracht overwinnen ze niet, maar in de kracht des geloofs overwinnen zij met hem die ons heeft liefgehad. Dus ze laten zich niet afleiden door de leugen. Ze laten zich niet afleiden door deze godsdienst of gede godsdienst. Ze houden het stuurrecht op het overste leidsman en op die oude beproefde waarheid. En ze blijven fris en groen. En daar floreren ze, dat is vochtige grond, op een diepe plaats, in nederigheid, in ootmoed. En begerende van alles van God. En daar krijgen ze eerst de voorhoven. Die sappen, die vruchtbare grond in die kerk, in zijn voorhoven, waar God zich in zijn dienst verblijft. Gaat die bloeien. Amen. Heren, we hebben al een poosje bij elkaar geweest en ook in de actuele zin gebeurt er van alles, maar uw kerk die blijft er, ook al is ze klein, en ze zal worden tot een boom. Hij is afgehouden in Israël, de takken zijn eraf, maar de boom staat er nog, en ze zal nog een keertje bloeien. Vlak voor uw wederkomst, vlak voordat u komt op de wolken des hemels, zal gij dat volk van Israël tot de kennis brengen van Christus. Dat ze die niet langer verwerpen en u zal het zelf doen door uw lieve geest, al dat zij op hem steunen mocht en vertrouwen. En als dan de eindstrijd zeer fel wordt, dan neemt u de ganse kerk op in uw heerlijkheid. En dan steekt gij deze aarde de doornen en distelen in brand, zodat ze niet meer worden gevonden. O, wederbaar ons nog, gedenk ons nog, leid ons nog, help nog, laat het woord des Heeren nog zijn vrucht dragen hier ook. En dat om de Heer Jezus Christus wil. Amen. Psalm 92, vers 8. Daar leest u ervan. In hun grijze dagen blijven hun vreugd gewis. Zij zullen groen en fris gewenste vruchten dragen. Om met vreugde monden te roemen terecht mijn schots, in hem mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. 92, vers 8.
Tracht dan uw hart te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.